Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger is dominee Arie van Vught van onze zustergemeente GKV Jacobuskerk in Eindhoven. Er is een driehoeksruil. Daniel preekt vanochtend in de CGK en Aart van der Maarel in de GKV. Mijn naam is Rolf Pelleboer. Ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Na de dienst staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen of opmerkingen bent u van harte welkom. De collecte is voor oog. Oog in Nkutu. Oog staat voor ondersteuning, ontwikkeling, gemeente. Nkutu ligt in Zuid-Afrika. En tijdens de collecte zal er een presentatie van getoond worden. Organist is Asako Peten. Pianist en bandleider Melchior Mulder. Ja, ik zit even te kijken. Beide Mulders zitten naast elkaar. De kinderen van de Bijbelgroepen 1, 2 en 3 en tienergroep 1 komen bij elkaar. Dus voor de gasten onder u, iedereen op de basisschool, die komt bij elkaar hierachter. In de ochtenddienst van 3 juli zijn de enkelvoudige verkiezingen van de diakenen en ouderlingen gehouden. Een grote meerderheid van stemmen was het eens met de voorgestelde namen. Dus in het nieuwe seizoen starten Lisbeth Monen, Arine Brouwer, Wim Mooiweer en Gert-Jan Vliem als ouderling, als diaken Arnold Huibrechtse en Jappe Goud. Desiree Huisman zal nogmaals de plannen voor de reis van je leven 2016, kort, zonder hulpmiddelen dit keer geloof ik, introduceren. Toch? Ga je gang.
Het staat weer op de beamer, dus je kunt weer meelezen. Het thema voor de nieuwe reis is de geest, God aan het werk, onderverdeeld in 5 subthema's, beweging, opengaan voor Christus, apart gezet, levende stenen en uitgezonden. Hoe gaan we het doen? U kunt kiezen voor de gewone gebruikelijke manier van discussiegroepjes, maar zoals vorige week hebben we ook andere manieren bedacht. Misschien vindt u het leuk om te fotograferen of te wandelen, te schilderen, toneel te spelen, poëzie te maken, te knutselen, samen te eten of iets wat wij niet bedacht hebben. Dat betekent dat we anders met elkaar in gesprek kunnen gaan over de thema's. Want de gedachten, beelden, ideeën, inzichten, etc. die naar boven komen, kunnen worden verbeeld of geïllustreerd. In de laatste week is het de bedoeling om misschien buiten de gemeente iets te organiseren, zoals bij Present. Oh, sorry. We zijn weer gelijk. U kunt u op 2 manieren aanmelden. U kiest voor een gekozen werkgroep, werkvorm en dan is de groep een verrassing. Of u stelt samen een groep samen en dan schrijft u zich in voor een werkgroep. Of misschien wel meerdere werkvormen. Wij vinden het een goede manier om voor komend seizoen op een leuke, inspirerende manier die groep te vormen. En daarna nog aan de gang te gaan met eventuele andere activiteiten. Het tijdschema. Er is een week om u op te geven, na de zomervakantie. Dan starten we op zondag 18 september. 5 bijeenkomsten en de afsluitende zondag op 23 oktober is het de bedoeling dat de resultaten aan elkaar worden gepresenteerd. Ten slotte, spreekt een bepaalde werkvorm u aan? Wilt u daar van tevoren over nadenken en wilt u meehelpen om die werkvorm te leiden? Wilt u zich dan melden bij mijzelf, Martin Hartman, Mark Lanting of Frank de Lange? In de volgende contactsleutel vindt u meer informatie op papier. Dank u wel. Moet ik hem nou wegklikken? Wat doet ze?
De bloemen vandaag gaan als groet van de gemeente naar Wilde Lange. Wie zou die bloemen willen brengen? Boop, dankjewel. Na de dienst gaan we voetballen. Met diegenen die dat willen. Ik heb zelf ook mijn spullen meegenomen. Dus, we gaan nu zingen uit het liedboek. Lied 464. Wees stil voor het aangezicht van God. Na de stilte belijdenis en groet. Nee, ik moet anders zeggen. Dan zijn we stil. En die belijdenis is een volgend lied. Uit opwekking 640. Ja, dat staat er inderdaad bij. En de groet, dan zingen we opwekking lied 136. Abba Vader, u alleen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Volgende lied is dus die belijdenis. Toch? Zal ik jou maar. Thank you.
is nu het moment voor het kinderverhaal en dat zal Nel de Waal doen.
Was ik alweer. Wie weet wat ik hier bij mij heb? Zeg het eens. Een Bijbel. Dat is niet zo'n moeilijke vraag, hè? Nee. Wie van jullie kan er al een beetje lezen? Of heel goed lezen? Ik zie ook al vaak grote kinderen. Ja? Kan jij dit eens even voor mij lezen? Wat staat hier?
Het Oude Testament.
Het Oude Testament. Het Oude Testament staat in de Bijbel. Eigenlijk is de Bijbel een hele verzameling van boeken. Hè? Eigenlijk is het een soort bibliotheek. In deze Bijbel staan weer allemaal kleinere boeken. En in het Oude Testament, daar staan heel veel boeken. De verhalen die we dit jaar gehad hebben op de kinderbijbelgroep. Het verhaal van Mozes en van het volk wat in de woestijn liep en wat op weg was naar het beloofde land. Weet jullie nog, met die koning die zo bang voor het volk van Israël was? Weet jullie nog dat hij een plan had bedacht? Ja. Nou is er nog een gedeelte in de Bijbel. Ga ik even aan iemand anders vragen. Wie weet hoe dat heet? Weet jij hoe dit gedeelte... Kan jij dit lezen?
Het Nieuwe Testament.
Het Nieuwe Testament. Ja, dat staat ook in de Bijbel. Dus we hebben het Oude Testament, de verhalen van Mozes en nog van heel veel anderen, van David en van Jozef. En in het Nieuwe Testament, welke verhalen staan daarin? Wie weet dat? Welke verhalen staan in het Nieuwe Testament? Weet jullie dat? Weet jij dat? De geboorte van Jezus, heel goed. Alle verhalen van Jezus staan daarin, hè? Ik moet zoveel vasthouden. Dankjewel. De geboorte van Jezus staat erin. Maar ook wat de Heer Jezus allemaal heeft gedaan. Wat hij heeft gezegd en de wonderen die hij heeft gedaan. De mensen die hij geholpen heeft. Maar ook dat hij gestorven is en begraven en opgestaan. En wat er daarna allemaal gebeurde, dat hij naar de hemel ging en de Heilige Geest. Maar er staan ook nog verhalen van andere mensen in. Niet alleen over de Heer Jezus. Ook bijvoorbeeld van mensen die brieven hebben geschreven. Weet jij ook nog iets? Wat zeg jij?
Paulus.
Van Paulus. Ja, die staan ook in het Nieuwe Testament. Heel goed. Ja. Ja. Misschien kan jij deze wel eventjes lezen. Weet je wat hier staat?
Brief aan Filippenzen.
Zeg het nog maar een keer.
Nee, ik weet niet.
Ja, heel goed hoor, wat je zei. Zeg het nog maar
een keer. De brief aan Filippenzen.
Ja, de brief aan de Filippenzen. De Filippenzen, dat zijn mensen die in Filippi wonen. En die kregen een brief. En die brief was geschreven door Paulus. En die brief is ook in de Bijbel terechtgekomen, in het Nieuwe Testament. En daar gaat het verhaal van vandaag een beetje over. Moet je maar eens luisteren. Het is Sabbat. En Sabbat, dat is de rustdag van de Joodse mensen. En bij de rivier, bij Filippi, zitten vrouwen. En die vrouwen die zijn aan het bidden tot de Heere God, want zij geloven in de Heere God. En ze danken de Heere God samen op die Sabbatdag. En een van die vrouwen is Lydia. Lydia woont in Filippi en Lydia is een hele rijke vrouw. Dat komt omdat Lydia hele mooie stoffen verkoopt. Purperen stoffen. Weet je wat purper is? Een hele mooie kleur. Purperrood en purperblauw verkoopt ze. En heel veel mensen... Ik zal deze even wegleggen. Heel veel mensen, die willen die stoffen hebben. En dan betalen ze geld voor. En zo is Lydia heel rijk geworden. En Lydia zit ook bij die groep vrouwen die de Heere God dankt. Want Lydia houdt veel van de Heere God. En na een poosje komt er een groep mannen aan. En die gaan bij die vrouwen zitten. En die zeggen, zijn jullie aan het bidden? Ja, zeggen de vrouwen. Ze zijn een beetje verbaasd. Wat komen die mannen doen? Dat dachten wij al, zeggen die mannen. En een van die mannen zegt, ik ben Paulus. En wij houden ook veel van de Heere God. En van Jezus, zijn zoon. Dat is onze redder, onze Messias. Huh? Denken de vrouwen. Kent Paulus en zijn vrienden ook? Kennen die Jezus? Daar willen ze wel meer van weten. En Paulus, die gaat vertellen. Die gaat vertellen van de Heer Jezus wat hij allemaal heeft gedaan. Wat hij allemaal heeft gezegd. Maar ook dat hij gekruisigd is. Dat hij gestorven is, begraven. Na 3 dagen opgestaan. Lydia, die luistert heel goed. En die wordt heel blij van de verhalen die Paulus vertelt over de Heer Jezus. En ze denkt, ik wil bij de Heer Jezus horen. En daarom laat ze zich dopen in de rivier. Op die dag, in de rivier van Filippi, laat Lydia zich dopen. Want zij wil bij de Heer Jezus horen. En ze zegt tegen Paulus, weet jullie wat? Jullie moeten nog een poosje langer blijven, want dan kunnen nog veel meer mensen van Jezus horen. Kom bij mij logeren, ik heb kamers genoeg, ik heb een groot huis. Daar kan je best een poosje blijven. En dat doen Paulus en zijn vrienden. Ze gaan met Lydia mee en ze gaan bij haar in huis logeren. En ze vertellen nog meer mensen van de Heer Jezus. En steeds meer mensen willen bij de Heer Jezus horen en laten zich ook dopen. En dat worden zoveel mensen dat er een hele kerk komt in Filippi. Steeds groter wordt die. En die zingen samen en ze praten samen en ze bidden samen. Ze zorgen voor elkaar. Ze kijken naar elkaar om. Dat wordt echt een grote kerk daar. En dan, heel veel jaren later, zit Paulus in de gevangenis. Huh? In de gevangenis? Waarom? Waarom moet Paulus nou naar de gevangenis? De bazen van het land willen niet dat Paulus de mensen vertelt over de Heer Jezus. En daarom hebben ze hem opgesloten in de gevangenis, achter de tralies. Denken ze, dan kan hij niet meer over Jezus praten. We willen dat helemaal niet. Maar Paulus gaat in de gevangenis ook nog door over de Heer Jezus praten. En hij schrijft brieven vanuit de gevangenis. En hij schrijft ook een brief aan Lydia en aan alle mensen in Filippi. En hij zegt, ik word altijd zo blij als ik voor jullie bid en aan jullie denk. Aan jullie kerk die daar gekomen is in Filippi. Aan de tijd dat ik bij jou logeerde, Lydia. En hoe de kerk toen groeide. Blijf vooral veel van de Heere God houden. Blijf van elkaar houden. Blijf samen bidden. Blijf elkaar bemoedigen. Blijf elkaar helpen. De Heere God houdt ook van jullie en zal ook voor jullie zorgen. En eigenlijk, als je die brief leest, dan is het ook een boodschap voor ons. Die brief is eigenlijk ook een beetje voor ons in deze tijd. Waarin Paulus zegt, blijf voor elkaar zorgen. Blijf naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Blijf bidden tot de Heere God. De Heere God houdt ook voor jullie, dan zal Hij voor jullie zorgen. En die brief, die mogen wij nu nog steeds lezen, want hij staat in de Bijbel. En dan mogen we ook nog steeds aan denken hoe goed het is en hoe blij we mogen zijn met een kerk hier. En dat we samen een kerk mogen zijn. En dat God ons daar ook bij wil helpen. En daar gaan jullie meer over horen nog bij de kinderbijbelgroepen en over werken. Ja? Gaan we nog een lied zingen of niet? Weet ik niet of er nog een lied bij horen. Nee, nou, dan mogen jullie nou.
Als Jezus bij ons mensen op aarde is, dan ontmoet hij verschillende mensen die hem vragen stellen. Op een gegeven moment is er een schriftgeleerde, een wetgeleerde, die Jezus vraagt: wat is nou het belangrijkste van alle geboden? En dan antwoordt Jezus: het voornaamste is: luister, Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen Jezus: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En hem liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. En staat er dan in de Bijbel: Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Laten we met elkaar zingen over het liefhebben van God met Psalmen van u 16 of Opwekking 727.
Thank you.
Laten we de Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader. Dank u wel voor deze dag. Een dag waarop u ons stilzet. Stil in ons leven, wat altijd maar doorgaat, wat opgejaagd kan voelen. U zet ons stil om rust te nemen bij u. Om weer met elkaar te bedenken. We verwachten het alleen van de Heer. En Heer, we danken u daarvoor. Omdat we heel goed begrijpen dat we steeds zo'n moment nodig hebben. Dat u ons terugroept om bij u te zijn. Dat u ons woorden geeft om te belijden dat we alles alleen van u verwachten. Want in het leven gaat het zomaar zonder u. En dat willen we niet. Omdat wij die diepe ervaring ook kunnen hebben. Dat het goed is bij u en met u. En daarom vragen we u eerbiedig. Of u deze dag met ons wilt zijn. Wilt u ons helpen als we naar uw woorden luisteren. Geef dat ze echt binnenkomen in ons leven. Dat ze ons troosten. Maar ook uitdagen en corrigeren. Geef zo dat ons geloof groeit. Dat ons samen zijn tot zegen is voor onszelf en voor elkaar en de wereld om ons heen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Bijbelgedeelte waar de preek over zal gaan, Psalm 23. En na de Bijbellezing zingen we van die psalm.
Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.
Straks na de preek zingen we als een hert dat verlangt naar water. Broers en zussen in de Heer, ik wil de preek beginnen met elkaar naar een stukje film te kijken. Een stukje uit de film Soul Surfer. Soul Surfer vertelt het waar gebeurde verhaal van Bethany Hamilton. Geboren op het eiland Hawaii, met haar hart en haar ziel verbonden aan de oceaan. En surfen is haar leven. En ze is zo goed dat ze op haar 13e een sponsorcontract krijgt aangeboden. Ze kan van surfen gaan leven. Maar dan slaat het noodlot toe. Tijdens het surfen is er out of the blue een haai die haar aanvalt. En ze raakt daarbij haar linkerarm tot aan de schouder kwijt. Ze verliest 60% van haar bloed voordat ze op de operatietafel ligt. Maar ze herstelt wonderbaarlijk snel. En staat na 3 weken alweer op de plank. En ze leert surfen met 1 arm. Maar merkt steeds meer dat ze nooit meer zo goed zal worden als voorheen. En ze denkt erover om te gaan stoppen met surfen. Maar haar vader vindt dat ze niet op moet geven. En daarover is hij in gesprek met haar moeder. Later praat hij ook met Bethany zelf. Kijk maar.
Not what I'm saying.
You can't give up on her.
And you can't keep pushing at her.
What are you supposed to do? Just let her quit?
If she wants to, yeah. This is the most ridiculous thing I've ever heard.
Then you're not hearing what I'm saying.
What is it that I'm not hearing?
You can't always fix everything by sheer will. Sometimes there is no reason.
Bethany Hamilton has to be considered the favorite as we head to the Hawaiian Island Regionals.
She's a surfer. She's a competitor.
She's more than that.
Sherry, if she walks away from this, if she quits, she may never get back in the water again, and she will never be the same.
She will never be the same. And she thinks the only life out there for her is surfing, and she can't make that happen, then she's going to be lost. Really, really lost.
Fix it. I could just keep my mouth shut for once.
Done, aren't I? Now change and paddle out to the lineup past the big wave. I don't understand. What happened to I can do all things? Why did I have to lose everything?
You didn't lose everything, Bethany. Not even close. That shark didn't kill you. You're still here. Still alive. And your family loves you.
What am I supposed to do now? How am I supposed to know?
When the time is right, you'll know. Until then, you're okay. Will you listen?
Listen for what?
For what comes next.
een drama in het leven. Het filmpje laat goed zien hoe rauw het zomaar kan zijn. Bethany is op een punt gekomen dat ze niet meer kan doen wat ze zo zielsgraag wil. Ze zal nooit meer dezelfde zijn als voor het ongeluk, weten haar ouders. Het is gedaan met me, zegt ze zelf. Zo diep gaat het. En leg je daar nou Psalm 23 naast, dan lijkt dat een heel andere wereld. Maar ik geloof dat deze psalm haar verhaal vertelt. En misschien wel het verhaal van ieder mens. En ik denk dat je dat straks ook zult zien als we weer bij haar terugkomen. Rusten in groene weiden, bij vredig water. Aan niets gebrek hebben. Dat klinkt als het paradijs, als the place to be. En ik weet niet hoe het bij u en bij jou zit, maar voor mij is dat beeld sterk genoeg om echt een verlangen op te roepen. Daar wil ik ook zijn. Of in ieder geval, ik zou wel willen dat mijn leven zo voelt. Niet onrustig, niet bezorgd of onzeker, gestrest of opgejaagd door een gevoel van eigenlijk moet ik nog dit of dat. Niet het gevoel te hebben geleefd te worden. Of in een tredmolen te lopen waar je maar niet uit kan. Niet meer het gevoel te hebben onder druk te staan. Niet voortdurend op zoek naar erkenning of bevestiging. Niet bang zijn dat het met je gedaan is. Nooit meer jezelf afvragen. Ben ik wel goed genoeg? Als moeder, als kind, als werknemer, als student. Niet meer afvragen, ga ik het allemaal wel redden? Maar gewoon diep van binnen weten en voelen, ik mag er zijn. Ik ben van betekenis. Ik ben iets waard. En het is goed zo. Groene weiden, vredig water. Hoe kom je daar? En hoe kom ik aan dat verlangen? Waar zit dat? Hey, lichamelijke verlangens, die kunnen we aardig aanwijzen. Als je honger hebt, dan knort je maag. Een droge mond vertelt dat je dorst hebt. Kippenvel en klappertanden vertellen dat je het koud hebt. En vlinders in je buik, dat je verliefd bent. Maar het verlangen naar groene weiden, vredig water. Waar zit dat? En kun je dat ook aanwijzen? Nou, dat verlangen zit volgens mij in ieder mens. En tegelijk is het ook uniek voor de mens. God heeft dat bij de schepping aan de mensen meegegeven. Dieren en planten hebben dat niet. Die kunnen niet over zichzelf nadenken. Mensen doen dat wel. Mensen kijken naar zichzelf. Mensen kijken naar anderen en die kennen anderen en zichzelf waarde en betekenis toe. En dat vormt wie je bent. Dat vormt je diepste ik, je ziel, je identiteit. En het wordt de grote kracht achter je overtuiging, achter het inzetten van je gaven en talenten, achter je gedrag. En die ziel, die werkt net als je maag. Je ziel moet ook gevoed worden. En je ziel lust graag veiligheid en zekerheid, waardering, erkenning en liefde. En zoals een lichaam zonder voedsel en water sterft, zo gaat ook de ziel die niet gevoed wordt dood. Dan kom je waar Bethany is, als ze zegt, I'm done, het is gedaan met me. En die vergelijking tussen een ziel en een maag gaat nog verder. Want net als je maag verbruikt je ziel ook voedsel. En moet die steeds weer opnieuw gevuld worden. En gaat dat goed, dan groeit je eigenwaarde. Dan groeit het gevoel van betekenis te zijn. Van zekerheid. Dan krijg je een gezond zelfbeeld. Gaat er verkeerd voedsel in je ziel, bedorven of verrot, dan is dat een enorme bedreiging voor je. Afwijzing, vernedering, niet gezien worden, verwaarloosd of verlaten worden. Het heeft allemaal een enorme impact op je ziel, op je identiteit. En die negatieve dingen trekken je zelfbeeld en je eigenwaarde omlaag. En misschien heb je het al kunnen horen aan wat goed is voor je ziel en wat niet. Voedsel voor je ziel groeit niet op het land. Dat pluk je niet van de bomen. Dat vis je niet op uit de zee. Dat voedsel voor je ziel vind je in relaties met anderen. Alleen een ander kan je dat geven. Schouderklopjes geven aan jezelf, dat helpt niet zo. Nee, het moet van een ander of van de ander komen. En het is ook wederkerig. Een goed gevulde ziel kan ook andere zielen vullen. En daarbij kan je alleen geven van wat je zelf ook gekregen hebt. Heb je geen onvoorwaardelijke liefde ontvangen in je leven, dan kun je dat ook heel moeilijk weggeven. Zo heeft God dat geschapen. Zo werkt het. En dat kan tot een enorme zegen zijn. Maar ook tot een enorme vloek. Je relaties kunnen daardoor je grootste vrienden, maar ook je grootste vijanden worden. Toen God de aarde schiep, de zee, de zon, de maan en de sterren, de vissen en de vogels, de dieren op het land, zag hij iedere dag: het was goed. Als hij de mensen maakt, zegt hij: het is zeer goed. En hij geeft de mensen alle vruchten om van te eten en hun lichaam te voeden. En hun ziel geeft hij voedsel door hen te zegenen, door mooie woorden over hen te zeggen en door hen zijn schepping toe te vertrouwen. Hun ziel werd hoogst persoonlijk gevoed door God met onvoorwaardelijke liefde. Ze hoefden daar niets voor te doen. En dan gaat het mis. Dan zegt de mens op het ingeven van de grote vijand: weet je, dat uitmaken wat goed en wat fout is, dat bepalen wat waarde en betekenis heeft, het betekenis geven aan de dingen om ons heen, aan anderen, aan onszelf, dat doen we zelf wel. Daar hebben we God niet voor nodig. En dat is de grootste fout die wij mensen hebben kunnen maken. Met verschrikkelijke gevolgen. Het is een vloek geworden die ons tot vandaag achtervolgt. Want weet je wat het betekent als de mens zegt: bepalen wat goed en wat kwaad is. En wat betekenis en wat waarde heeft, dat kunnen wij zelf wel. Dat betekent dat de mens het voedsel voor zijn ziel niet meer bij de schepper haalt, maar in de schepping. Daar gaat de mens op zoek naar betekenis voor zichzelf. Daar gaat de mens zoeken wat die waard is. Daar gaat de mens op zoek naar waardering en naar veiligheid. En als de mens het paradijs moet verlaten, voorziet de Heer dat ook. Tegen de vrouw zegt hij: voedsel voor je ziel, dat ga jij zoeken in je relaties. Met smart zul je kinderen baren. En dan gaat het niet alleen maar over de bevalling, maar over de weeën die je je hele leven kunt voelen als je je kind of kinderen moet loslaten. En waar de vrouw erkenning en bevestiging moet gaan zoeken in haar relaties, Daar gaat de man dat vooral halen in zijn prestaties. In zijn werk. En dat is zweten. En dat is zwoegen. Door die zondeval gaan mensen in de schepping op zoek naar voedsel. Naar verzorging. Naar veiligheid voor onze ziel. Omdat onze ziel steeds schreeuwt om dat voedsel, zoeken we in de schepping naar hoeders voor onze ziel. Of met een bekender woord, herders voor onze ziel. Onze relaties en onze prestaties moeten gaan geven wat God mensen in het paradijs onvoorwaardelijk gaf. En in de schepping vinden we genoeg van die herders. Je werk noemde ik al. Maar denk ook eens aan de virtuele wereld van bijvoorbeeld Facebook. Hoe kun je daar niet op zoek? Hoe kun je daar niet hengelen naar waardering en erkenning? En dan niet eens voor wie je zelf bent, maar voor wat je van jezelf aan anderen laat zien. Maar ook geld kan zo'n herder zijn. Zeker in deze tijd waarin alles, werkelijk alles, economisch gewaardeerd wordt. Als je een oudere bent die het Zwitserleven gevoel kent, dan heb je het goed. Als je niet zoveel hebt om voor jezelf te zorgen, dan hoor je de samenleving al snel roepen dat ouder worden eigenlijk te duur is. Hup, daar gaat je gevoel van eigenwaarde. En voor Bethany was surfen zo'n zorgzame herder. Ik zeg dat niet om haar te veroordelen, maar het werkt zo. Surfen gaf haar leven zin en betekenis. Gaf haar leven eigenlijk alles. Maar die herder blijkt enorm wreed te zijn. Als surfen niet meer kan, dan is Bethany voor haar gevoel niemand meer. Overbodig. I'm done. Ik ben voorbij. En je merkt het misschien al. Herders, dat hoeven niet per se slechte dingen te zijn. Werk, relaties, geld, sport. Op zich niks mis mee. Je herders kunnen ook hele goede dingen zijn. De kerk kan bijvoorbeeld zo'n herder zijn die je identiteit voedt, die je bevestigt. Ik ben opgegroeid in een tijd dat het voor gelovigen belangrijk was dat je het verhaal van jouw kerk wist en kon vertellen. In die tijd leefden verschillende kerken volledig verzeild langs elkaar heen. Maar iedereen kon vertellen waarom je in zijn of in haar kerk moest wezen. In onze kerk dopen we volgens de Bijbel, zei de een. In mijn kerk is alle ruimte voor het werk van de geest, zei de ander. Bij ons is niemand de baas en beslissen we het met z'n allen. Mijn kerk is de moederkerk en heeft de oudste papieren. En bij ons spreken we in bijzondere talen en genezen we mensen. En in die tijd kon je mij wakker maken met de vraag, wat zijn de kenmerken van de enige ware kerk? En ik kon ze zo opnoemen, tjak, tjak, tjak. En ik kon je ook het adres geven van de enige ware kerk ter plaatse. Daar ging ik zelf naartoe. Dat was mijn redding. De kerk was mijn herder. En als ik terugkijk, speelde dat ook vast een rol in mijn beslissing om theologie te gaan studeren. Want dan zou ik beter worden in dat verhaal. Maar ik weet nog hoe ik na het eerste studiejaar de halve nacht heb doorgebracht op een grasveldje voor een vakantieflat in de Auvergne. Daar werd even flink aan mijn boom geschud. Omdat ik inzag na een jaar theologie studeren dat ik niet beter geworden was in dat verhaal, maar dat het verhaal aan het instorten was. Was ik daarop naar een theologische universiteit gegaan? En als kerken gingen we elkaar ontmoeten. En werden we op een gegeven moment milder en maakten mensen duidelijker onderscheid tussen de kerk en het hoofd van de kerk, Jezus Christus. Tussen de stal en de herder. Bij de kerk hoor werd wat anders dan bij Jezus hoor. En bij Jezus horen wat anders dan bij de kerk horen. Maar nu schrik ik nog wel eens wakker van de vraag. Als ik naar de kerken van tegenwoordig kijk. Identificeren we niet nog steeds de kerk met Christus? Maar dan niet de stal met de herder, maar de kudde met de herder. Als we van een kerkgemeenschap vragen en verwachten dat die ons geeft wat alleen God kan geven, wat alleen Christus kan geven. Als alleen de kerk, de kudde, je het gevoel moet geven dat je van waarde bent. Als de kerk jouw leven betekenis en zin moet geven. Als de kerk je het gevoel moet geven dat je gezien wordt en iemand bent. Dat kan helemaal niet. Als kerk zijn we allemaal mensen met een ziel die schreeuwt om voedsel. En als we dat alleen bij elkaar moeten halen, dan raken we volledig uitgezogen. Dan wordt het een enorme teleurstelling en een uitputtingsslag. Totdat iedereen leeg en op is. Want dat is ook het kenmerk en de vloek van het op zoek gaan naar herders in deze schepping. In onze leefwereld. Daar zijn herders die wel bereid zijn om je erkenning en waardering te geven. Je ziel te voeden en even tot rust te brengen. Maar het kost altijd wat. Het is altijd voor wat hoort wat. Je moet er altijd wat aan opofferen. Als je het zoekt in je baan, kun je zomaar je gezin daaraan opofferen. Bethany offerde haar sociale leven op aan surfen toen ze prof werd. In de film zie je hoe ze afziet van een jongere groepsreis. En hoe ze voor haar sponsor dingen moet gaan doen die ze helemaal niet wil. Zulke herders die je in de schepping vindt, kunnen een enorme last gaan worden waarmee je moet rondzeulen. Waar je onder gebukt kunt gaan. Je moet er enorm aan blijven geven, omdat het zo voorwaardelijk is. En je moet ook blijven geven. En dat achtervolgt je, omdat je ziel steeds weer honger krijgt. En wat David nou laat zien in Psalm 23 is dit. En David heeft zijn herders ook overal gezocht, hè? Hij vond dat hij de vrouw van een ander nodig had om echt gelukkig te worden. Hij had er machtsmisbruik voor over om dat voor elkaar te krijgen. En het zo te regelen dat hij niet aan statusverlies hoefde te lijden. Want dat zou een enorme knauw voor zijn ziel geweest zijn. Hij offerde zijn integriteit op en ging overlijken. En wat hij dan laat zien in Psalm 23 is dit. Ik heb een herder gevonden die onvoorwaardelijk geeft. Een herder waarmee ik geen ruilhandel hoef te plegen. Die mijn ziel kan voeden zonder dat ik daar wat voor terug hoef te geven. Hij geeft onuitputtelijk vanwege zichzelf. En hij zet mij weer op het spoor terug, zoals het hoort te gaan. Liefde, een waardering, een zekerheid, voedsel voor mijn ziel, niet zoeken of claimen in de schepping, in mijn omgeving, maar ontvangen van hem. Ja. Nou denk je misschien, Ja, maar ik ken die psalm 23. Ook van dat dal vol schaduw van de dood. Is dat dan niet waar we nu zijn, hier op aarde? En die groene weiden en die stille wateren, die zijn voor straks? Zou kunnen. Maar heb je je wel eens afgevraagd hoe dat schaap en waarom dat schaap in dat donkere dal terechtgekomen is? Ik bedoel, je moet de psalm niet verwarren met de gelijkenis van het verloren schaap. Dan gaat het om een schaap dat afgedwaald is van de kudde. En dat door de herder wordt teruggevonden. Hier gaat de herder mee. En waarom gaat dat schaap door dat donkere dal? Omdat de herder hem daar doorheen leidt. En waarom leidt een herder een schaap nu door een donker dal? Er is geen voedsel, er zijn gevaren. Is het enige mogelijke antwoord niet om dat schaap naar een betere plaats te brengen? De plek waar de herder zijn ziel kan voeden en verkwikken. Dat zie ik gebeuren. Want David krijgt me daar een maaltijd voor zijn ziel. Krijgt me daar een erkenning en waardering. Laat dat maar even op je inwerken. Jij met je ziel, die hongert om gezien en gewaardeerd te worden, krijgt een uitnodiging van de Heer om bij hem aan tafel te komen. En tussen al die andere herders, je prestaties, je relaties, noem maar op, die je vriend, maar net zo goed je vijand kunnen zijn, zet hij een tafel neer. Wijst hij jou aan. Ik heb jou uitgekozen, dat is zalf. En je beker loopt over. Hij geeft drinken voor je ziel in overvloed. En dan hoor ik iemand zeggen: ik ben de goede herder. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Als je de goede herder vindt, dan laat dat ook zijn sporen na. Word je ook gevolgd. Niet meer opgejaagd. Niet onrust en onzekerheid zullen je volgen. Maar geluk en genade. In het leven van Bethany zie je dat mooi terug. Ze is door een donker dal gegaan. Waarin ze dacht dat het over zou zijn. Met haar. Ergens is haar leven veranderd. En ze laat nu een spoor na van geluk en van genade. We zien haar op een jongere groepsreis. Ze is in een land dat getroffen is door een tsunami. Kijk maar wat er aan haar veranderd is.
How come no one's in the water? We brought all these boats. Still petrified. Is it safe?
Yeah.
Oh. Something's missing, yeah? They said he wandered up a few days after the tsunami.
What's his name?
They don't know. He hasn't said a word. He won't even smile.
Do you want to go to the water?
You want to go out to the ocean and go swimming?
No.
Hey, can I borrow your oars?
Thank you.
They say the Lord works in mysterious ways. I say that's an understatement. Who would have thought that teaching a kid to surf would teach me that surfing isn't the most important thing in the world, and that something else is? Love. Bigger than any tidal wave, more powerful than any fear.
God wil van zijn liefde aan jou geven als voedsel voor je ziel. En hij gaf zijn zoon het liefste wat hij had. Hoeveel meer kun je krijgen? Een herder die niet vraagt, maar zoveel van zichzelf geeft. Paulus zegt van dat mysterie waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. En geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel gekend hebben, dan zouden ze de Heer niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Rust in groene weiden, bij stille wateren. We kunnen er naar verlangen. De Bijbel vertelt de diepste reden dat we daar kunnen komen. Als we de goede herder terugvinden. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde op het kruishout gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Amen.
Thank you.
gaan de Heer, onze God, danken en bidden. We zullen ook bidden voor Wilde Lange. De operatie die zij moest ondergaan is uitgelopen op een teleurstelling. Ze werd opgenomen voor een geplande operatie aan darm en lever. Die operatie moest voortijdig worden gestaakt, omdat er uitzaaiingen aanwezig bleken te zijn. We zullen voor haar en haar zoon Wiets bidden. Heer in de hemel, u willen we prijzen. Uw naam willen wij groot maken, omdat u de goede herder bent. We kunnen in ons leven op zoveel plekken naar waardering en naar veiligheid en naar zekerheid en naar zin zoeken. We weten uit uw woorden dat het alleen bij u te vinden is. En daarom bidden we u of u ons steeds wilt helpen om de namaakgoden in ons eigen leven, om die te zien en die te ontmaskeren. Wilt u het ons laten zien als we ongemerkt, zo stiekem weg, ons heil ergens anders zoeken dan bij u? Wilt u ons helpen om te vertrouwen op u in alle omstandigheden? Het aan u te laten en te geloven dat u het bent die ons leven leidt, die ons leven stuurt, die het beste met ons voor heeft tot in eeuwigheid. En Heer, we bidden dat en zeggen dat vanuit een wereld waar het afgelopen week ook zo donker kon zijn. Eerst een treinongeluk met zoveel doden, dan een aanslag en een mislukte staatsgreep. Heer, wat een verdriet hebben mensen om wat er aangedaan is, wat er gebeurd is. En we willen u bidden of u wilt troosten, of u nabij wilt zijn. Daar waar het leven van mensen zo plotseling op de kop is komen te staan. Heer, we willen u dat bidden voor ons eigen leven, voor de mensen dicht bij ons, die we kennen. En we willen u vragen of u wilt zijn met Wilde Lange. Heer, wilt u zichzelf bewijzen als een vader die het goede geeft aan zijn kinderen? Wilt u geloof en kracht geven, uw nabijheid, om te verwerken wat er nu gebeurt, om te hopen, om te vertrouwen op u? Heer, wees met Wil en met Wiet. En we willen u ook bidden, Heer, voor al die plekken waar het evangelie mag oplichten in deze wereld. We willen u vragen of u wilt zijn met de kerken in Zuid-Afrika, in Ubuntu, waar jonge mensen tot geloof komen, waar een gemeenteleven kan bloeien, in een samenleving die ook zo verscheurd kan zijn en verdeeld in arm en rijk. Heer, wilt u geven dat met van wat wij delen mooie dingen kunnen gebeuren daar in de kerk? Heer, we willen u bidden of u met ons wilt zijn. Als wij in de komende weken ook weer mensen ontmoeten en dingen doen. En van die momenten hebben waarop we het evangelie delen. Maak ons attent. Geef ons het lef en het geloof om van u te stralen. In Jezus' naam. Amen. Het is nu gelegenheid om te geven van wat u gekregen hebt. En na de collecte zingen we opwekking 575. Jongens en meisjes, broers en zussen in de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.